Luisteraars, ik, Jorik Huizinga, heet u van harte welkom in deze nieuwe uitzending van het Meditatief Moment. Een moment waarin we samen enkele Bijbelteksten gaan lezen en hierover gaan nadenken, maar ook in alle rust luisteren naar christelijke muziek. We zijn net begonnen met You Restore My Soul, gezongen door New Wine Worship. Ik wil graag beginnen met lezen van 1 Koningen 19, vers 9 tot en met 19. Dit zal gelezen worden uit de herziene Statenvertaling. Openbaring van God aan Elia. Hij ging daar een grot in en overnachtte er. En zie, het woord van de Heere kwam tot hem. En hij zei tegen hem, Wat doet u hier, Elia? Hij zei, ik heb mij zeer voor de Heere, de God van de legermachten, ingezet. De Israëlieten hebben immers uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood. Ik alleen ben overgebleven en zij staan mij naar het leven om het mij te benemen. Maar hij zei, ga naar buiten en ga op de berg staan, voor het aangezicht van de Heere. En zie, de Heere ging voorbij en een grote en sterke wind die bergen spleet en rotsen in stukken brak, voor het aangezicht van de Heere uit. Maar de Heere was niet in deze wind. Na deze wind kwam er een aardbeving. Maar de Heere was ook niet in deze aardbeving. Op de aardbeving volgde een vuur. Maar de Heere was ook niet in het vuur. En na het vuur kwam het zuizen van een zachte stilte. En het gebeurde toen Elia dat hoorde, dat hij zijn gezicht met zijn mantel omwikkelde, naar buiten ging en in de ingang van de grot bleef staan. En zie, een stem kwam tot hem, die zei, wat doet u hier, Elia? Hij zei, ik heb mij zeer voor de Heere, de God van de legermachten, ingezet. De Israëlieten hebben immers uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood. Ik alleen ben overgebleven en zij staan mij naar het leven om het mij te benemen. De Heere zei tegen hem, ga heen. Keer terug op uw weg naar de woestijn van Damascus. Wanneer u daar komt, moet u Hazael zalven tot koning over Syrië. En u moet Jehu, de zoon van Nimsi, zalven tot de koning over Israël. En Elisa, de zoon van Zofat uit Abel-Mehola, moet u tot profeet zalven in uw plaats. En dat zal gebeuren dat Jehu zal doden wie aan het zwaard van Hazael ontkomt. En Elisa zal doden wie aan het zwaard van Jehu ontkomt. Maar ik zal er in Israël 7000 overlaten. Allen die de knieën niet gebogen hebben voor Baal. En allen van wie de mond hem niet gekust heeft.
Thank you.
beste luisteraars. Elia. Wie was Elia? Elia was afkomstig uit Tisbe in Gilead, ten oosten van de Jordaan. Daar werd het geloof in Yahweh zuiverder beleefd als in de rest van Canaan. Hij trad op als profeet tussen 870 en 850 voor Christus in het welvarende Noordrijk. Hij woonde waarschijnlijk op de Karmel en zou de leiding gehad hebben over een aantal profetenzonen. Elia zijn naam betekent ook Mijn God is Yahweh. Een naam die hij volledig waarmaakt, want hij was een van de felste voorvechters van het geloof in Yahweh. Hij verzette zich tegen koning Ahab en vooral tegen koningin Izebel, wiens naam Wie is als Baal betekent. Izebel had de cultus van Baal, de belangrijkste god van de Kanaanieten, nieuw leven had ingeblazen. Elia was gekleed met harenkleed en een lederen riem om zijn middel. Dit is terug te lezen in 2 Koningen 1 vers 8. Van Elia wordt gezegd dat hij niet gestorven zou zijn, maar ten hemel opgenomen met vurige paarden in een storm. Zijn leven werd beschreven in de boeken 1 en 2 Koningen. Na zijn dood werd hij steeds meer gewaardeerd als een tweede Mozes. Elia maakte zo'n diepe indruk op zijn tijdgenoten en de nakomelingen dat de verhalen over zijn leven uitgroeien tot wonderverhalen. Zelf heeft hij nooit iets neergeschreven en ook zijn leerlingen deden dat niet. Pas wanneer 300 jaar later de boeken der koningen werden samengesteld, laste men enkele legenden over hem in. Tot op vandaag verwachten de Joden dat Elia weliswaar onherkend zal terugkeren op basis van de voorspellingen van Maleachi 3 vers 22 tot en met 24. Daarom wordt voor hem tijdens de sedermaaltijd op het Joodse paasfeest een extra plaats aan tafel voorzien en een beker wijn voorbehouden. Elia's onvoorwaardelijke toewijding aan God schokt ons en daagt ons tegelijk uit. Hij werd erop uitgestuurd om te confronteren en niet om te troosten. Hij sprak Gods woord tegen koning Ahab, die zijn boodschap meestal afwees. Alleen al omdat Elia die boodschap bracht. Elia koos ervoor zijn werk voor God alleen uit te voeren. Maar de prijs daarvoor was dat hij zich geïsoleerd voelde van anderen die ook trouw gebleven waren naar God. Het is interessant stil te staan bij de verbazingwekkende wonderen die God door Elia tot stand bracht. Maar het is nog beter de blik te richten op de band die tussen Elia en God bestond. Alles wat in Elia's leven gebeurde, begon met hetzelfde wonder dat ons ter beschikking staat. Dat het mogelijk is God persoonlijk te leren kennen. Nadat God een overweldigend wonder had gedaan, waarbij Elia de Baalpriesters had verslagen, nam koningin Izebel represaillemaatregelen door Elia naar het leven te staan. Elia vluchtte. Hij was bang en depressief en voelde zich helemaal alleen staan. Ondanks dat God in de woestijn zorgde voor voedsel en onderdak, wilde Elia het liefst sterven. Daarom gaf God Elia een soort van audiovisuele presentatie en een boodschap die hij nodig had om te horen. Elia was getuige van een storm, een aardbeving en een brand, maar in alles was God niet aanwezig. Nee, hij vertoonde zich in een zachte bries. Elia worstelde, net zoals ik en misschien ook wel net zoals u, vaak met zijn gevoelens en emoties, zelfs na die troostende woorden die hij van God had gehoord. Door die twijfel werd God direct en vertelde God aan Elia wat hij moest doen en liet hem zien dat een deel van zijn eenzaamheid gebaseerd was op onkunde. Er waren nog 7000 profeten in Israël die trouw waren gebleven aan God. In deze context wil ik met u gaan over het gedeelte dat we net hebben gelezen. Izebel was razend over de dood van haar profeten, omdat zij haar alles verteld hadden wat zij wilde horen, profeterend over haar toekomstige macht en glorie. Het werk van de profeten van Baal was de koning en koningin te vergoddelijken en te helpen hun koninkrijk te handhaven. Izebel was daarom ook woedend omdat haar handlangers uit de weg waren geruimd en haar trots en gezag waren beschadigd. Het geld dat zij geïnvesteerd had in deze profeten was nu verloren. Elia, die de dood van de profeten veroorzaakt had, was voortdurend een doorn in het oog van Izebel, omdat hij altijd somberheid en ondergang voorspelde. Omdat zij geen grip had op zijn optreden, zwoer zij hem te doden. Zolang Gods profeet in de buurt was, kon zij al haar boosaardige plannen niet uitvoeren. Elia ervoerde dieptepunten van vermoeidheid en ontmoediging net na zijn twee grote geestelijke overwinningen: de nederlaag van Baal en het verhoorde gebed voor regen. Vaak doet ontmoediging haar intrede naar grote geestelijke ervaring, vooral wanneer die met lichamelijke ontspanning of grote emotie gepaard gaan. Om Elia uit de depressie te leiden, liet God hem eerst rusten en eten. Toen confronteerde God hem met de noodzaak zich met zijn opdracht bezig te houden. Toen Elia vervolgens naar de berg Horeb vluchtte, keerde hij eigenlijk terug naar de plek waar God Mozes had ontmoet en zijn wetten aan het volk had gegeven. Blijkbaar gaf God Elia bijzondere krachten om deze grote afstand te kunnen afreizen. De afstand was namelijk ruim 300 kilometer. Deze afstand legde Elia af zonder te eten en zonder te drinken. Net als Mozes voor hem en Jezus na hem, vastte Elia 40 dagen en 40 nachten. Eeuwen later zouden deze drie mannen elkaar ook op deze berg weer gaan ontmoeten. Vervolgens zei God in vers 11 tot en met 13, ga naar buiten en ga op de berg staan voor het aangezicht van de Heere. En zie, de Heere ging voorbij en een grote sterke wind die bergen spleet en rotsen in stukken brak voor het aangezicht van de Heere uit. Maar de Heere was niet in deze wind. Na deze wind kwam er een aardbeving. Maar de Heere was ook niet in deze aardbeving. Op de aardbeving volgde een vuur, maar de Heere was ook niet in het vuur. En na het vuur kwam het zuizen van een zachte stilte. En het gebeurde, toen Elia dat hoorde, dat zijn gezicht met zijn mantel omwikkelde, naar buiten ging en in de ingang van de grot bleef staan. En zie, een stem kwam tot hem en die zei, wat doet u hier, Elia? De oude christelijke kerk heeft er altijd weet van gehad. De stilte is een vindplaats van God. In afzondering en in stilte van meditatie en contemplatie zocht men God. Jammer genoeg is met name in de westerse tradities, waarin het woord zo centraal staat, in de loop van de eeuwen veel van de oorspronkelijke vruchtbare stilte verloren gegaan. Ze werden opgevuld met preken, muziek en hardop uitgesproken gebeden. Maar in ons land, waar het bijna nergens meer echt donker is en nergens nog echt stil lijkt, op dit moment het tij te keren. De behoefte aan stilte en inkeer, zowel binnen als buiten de kerk, groeit. En spiritualiteit is het nieuwe, tussen haakjes, toverwoord. Onder de invloed en de indruk van oudere tradities van andere godsdiensten graven we de christelijke schat van eeuwen geleden weer op en herontdekken we de inzichten en contemplatieve methoden. Wie zich dan verder in het woord verdiept, kan zich niet aan de indruk onttrekken dat er vele mannen en vrouwen in de Bijbel zijn die alleen rust en stilte zoeken. Hun ervaringen en inzichten hebben veel gemeen met die van Elia in het bovenstaande verhaal. De ervaringen namelijk dat God niet samenvalt met beelden die een mens bewust of onbewust van hem maakt. Hij is niet degene voor wie hem houden, de onvoorzienlijke onherkenbare. Voor Elia, het soort man dat zelf hemel en aarde bewoog in zijn ijver, was God een soort uitvergroting van hemzelf. Een religieuze geweldenaar die tekeer ging als een vliegende storm, een aardbeving en als een allesverterend vuur. Bijna ironisch vertelt het verhaal hoe Elia zijn godsbeelden één voor één in een innerlijke beeldenstorm verbrijzeld ziet gaan. En wat de rest? Is de stilte. Elia wist dat het ruisen van de wind Gods stem was. Hij realiseerde zich dat God zich niet alleen openbaart op machtige, wonderlijke manieren. God alleen te zoeken in iets groots, zoals bij bijeenkomsten, conferenties of leiders hoog in aanzien, dat kan betekenen dat je hem misloopt, omdat God vaak zacht fluisterend te vinden is in de stilte van een nederig hart. Ik moest hierbij ook denken aan wat Jezus vele eeuwen later zijn leerlingen leerde. Maar als jullie bidden, trek je dan terug, sluit de deur en bid tot je Vader die in het verborgen is, zoals we kunnen lezen in Matthäus 6, vers 6. Wat ik hierbij dacht? Het besef, als herrie en drukte wegvallen, dat het de stilte is die altijd om ons heen staat en de achtergrond van alle dingen is. God zegt dat Hij er altijd is. Stilte is er altijd. Echter, moeten we er wel voor zoeken.
Van vele bomen fluisteren naar u. En ik wil net als machtige bomen heel stil luisteren naar u.
Juist hoorde was Als de stilte spreekt, gezongen door Gerald Troost. Na dit meditatieve moment zou ik graag samen met u tot God willen gaan om dit moment samen met Hem af te sluiten. Zullen we samen onze handen vouwen en ogen sluiten? Lieve Vader, wij bidden u om in onszelf een stem van stilte te mogen horen, zodat ons zwijgen zich mag vullen met uw ondoorgrondelijke aanwezigheid. Doorbreek onze woordenstroom, onze gedachten die ons beheersen. Maak ons leeg en ontvankelijk, zodat stilte, die sprekender is dan onze woorden, ons in zijn bezit mag nemen. Heer, spreek in ons. Laat uit ons wegvloeien alle lawaai van zelfhandhaving en geldingsdrang, van zelfzucht en eigenbelang, zodat in ons zich een ruimte opent waarin de leegte en het zwijgen ons opnieuw leren luisteren naar wat boven onszelf uitgaat. Heer, spreek in ons. Dat stilte ons van harte vrijmaakt, van de afgoden in onszelf, om open voor al uw gebeden te staan. Welke weg zich voor ons opent, wat de plaats is die we innemen, hoe we onze aandacht willen richten en waarvoor we echt willen gaan. Heer, spreek in ons. Dit bidden wij in Jezus' naam. Amen. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van het meditatieve moment. Vanmiddag hebben we het gehad over Elia en de stilte. Ik wil u bedanken voor het luisteren naar dit meditatief moment. De techniek was vandaag in handen van Gerber van Dijk en het programma is gemaakt door Jorik Huizinga.